Gemeente van de Heer Jezus Christus. Beste kerk. Gisteren heb ik je brief ontvangen en die gaf me nogal te denken. Ik vind je idee om over het onderwerp christendom een gesprek te houden heel erg interessant. Ik vind het leuk om erop in te gaan. Ik heb tijd genoeg en je hebt me gevraagd alle bezwaren die me te binnenschieten... ter sprake te brengen. Dus laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Zo begint een briefwisseling tussen Gregory Boyd, hoogleraar filosofie en theologie, met zijn niet-gelovige bejaarde vader. 30 brieven hebben ze elkaar geschreven, waarin de vader steeds bezwaren tegen het christelijk geloof verwoordde en de Gregory zijn zoon daar verder antwoord op proberen te geven. Vragen bij zijn vader omtrent het geloof, God, Bijbel en kerk. En die brieven zijn ook uitgegeven. Misschien kent u het boek wel. Brieven van een scepticus is de titel. Ze hebben ons deelgenoot gemaakt van die briefwisseling. Bijzonder om te lezen. Vragen die misschien ook wij zomaar zouden kunnen hebben. En hiermee zijn we eigenlijk aangeland bij het thema van vanmiddag. Het evangelie van Lucas is een lange brief geschreven aan meneer Theophilus. En met deze brief gaat hij vermoedelijk in op vragen die Theophilus had over het christelijk geloof. Hij schrijft namelijk in Lucas 1 vers 4, hooggeachte Theophilus, dit schrijf ik opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dat met om u te overtuigen van de betrouwbaarheid. En zekerheid of betrouwbaarheid gaan over dat wat je weet en gehoord hebt. En of dat dan waar is. En vermoedelijk leven er bij Theophilus op dit punt vragen. Vragen die er ook leefden bij die vader van Gregory, waar ik even de preek mee begon. Vragen die vandaag de dag bij velen leven, misschien ook wel bij ons. Als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? En zijn die verhalen uit de Bijbel gewoon niet allemaal door mensen verzonnen? Wie zegt eigenlijk dat Jezus uit het graf is opgestaan? We hebben toch nooit iemand uit het graf zien terugkomen? Nou ja, zo zijn er allerlei vragen die je kunt hebben. En misschien kunt u er zelf nog heel wat aan toevoegen. Het christelijk geloof is het mooiste wat een mens kan overkomen. Jazeker. Maar het is niet gemakkelijk om de waarheid ervan ook echt te aanvaarden. Dat je een zondaar bent die gered moet worden bijvoorbeeld. Dat God van je vraagt om je eigen wil op te geven, zodat hij door je heen kan werken. Hij over je leven kan beschikken. Of dat als je de Heer Jezus niet kent of niet wil kennen, dat je het risico loopt om verloren te gaan. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en Mohammed en Boeddha dus niet. Al die dingen. En nog veel meer trouwens. Dat is niet gemakkelijk om te aanvaarden. En waarschijnlijk leven er zo bij Theophilus ook allerlei van zulk soort vragen. Er is twijfel in zijn hart en daarom neemt Lucas zoveel moeite om een brief van 24 hoofdstukken te schrijven om bij Theophilus die vragen weg te nemen. En we gaan zometeen wat nader in op de inhoud van dit Lucas-evangelie, maar eerst iets even over de schrijver Lucas en over degene die de brief ontvangt. Theophilus, de schrijver. In het oorspronkelijke handschrift, het Griekse handschrift, ontbreekt de naam van Lucas. Maar er is heel veel getuigenis ook vroeg in de eerste eeuw en onder kerkvaders dat Lucas ook de schrijver moet zijn van het evangelie en het boek Handelingen dat erop volgt. Oude bronnen maken namelijk melding dat Lucas de auteur is van dit geschrift. En als je dan in het Nieuwe Testament wat verder bladert waar de naam Lucas allemaal voorkomt, kom je hem een paar keer tegen. In het kleine briefje Filemon noemt Paulus Lucas een van zijn naaste medewerkers. In de tweede Timotheusbrief valt af te leiden dat Lucas Paulus een tijdje heeft vergezeld op zijn zendingsreis. Maar het meest bijzonder, dat is de derde plek, is toch Colossense 4. Daar lezen we een en ander over Lucas. Paulus noemt de namen op aan het einde van de brief van een aantal van zijn medewerkers. En dan noemt hij een paar namen en zegt, nou dat zijn de Joodse broeders. Waaruit je kunt afleiden dat de namen die hij daarna noemt waarschijnlijk mensen zijn van een heidense komaf. En daaronder valt ook Lucas. Lucas is niet van Joodse afkomst, maar iemand uit de kring van de volkeren die een volgeling van de Heer Jezus is geworden. En het is bijzonder dat Lucas een heel diep verlangen, een passie heeft om de Heer Jezus ook aan anderen bekend te maken. Want Lucas heeft een hoge opleiding gehad, hij is arts. En dat kun je, als je het evangelie leest, ook wel merken dat de details die hij weergeeft als hij de genezingen beschrijft die de Jezus doet, dan proef je soms ook, en ook in de termen die hij gebruikt, de kennis van een arts. Maar Lucas heeft zich arts zijnde nooit ergens als arts gevestigd. Hij is ergens niet in een stad of Antiochië waar hij vermoedelijk vandaan komt een praktijk begonnen als huisarts. Nee, God had andere plannen met zijn leven. Hij is zendingsarbeider geworden. Hij is de apostel Paulus gevolgd op in ieder geval zijn tweede zendingsreis. En heeft samen met de apostel Paulus op allerlei plekken het evangelie verkondigd. Mooi is dat om te zien. Welke gaven je ook hebt, je kunt de Heere God altijd overal dienen. Hopelijk wel dat jij dat ook op de plek waar je werkt of waar je geroepen bent met liefde voor de Heer Jezus. Zo was het bij Lucas. En tussen de apostel Paulus en Lucas is een hechte band ontstaan. In Colossense 4 noemt hij hem de geliefde arts. Dat zegt iets over het karakter en over de band die er ontstaan was. Iets van de liefde van de Heer Jezus die Lucas had ontvangen karakteriseerde zijn leven. Dat stempelde hem in de omgang met de mensen. En zo had Paulus hem leren kennen. En als je dat tweede boek van Lucas leest, Handelingen vanaf het 10e hoofdstuk, als Paulus in Troas is vastgelopen en dan dat visioen krijgt van een Macedonische man, dan maken wij daaruit op, schrijft Lucas, dat we naar de overkant moeten gaan. Dan is Lucas erbij en dan beschrijft hij als een insider wat er op die tweede zendingsreis allemaal gebeurt. En hij is Paulus langer gevolgd. Vermoedelijk is hij ook met Paulus aangeland in de stad Rome waar Paulus gevangen zat en waar hij uiteindelijk gestorven is als martelaar. En ergens in een van de brieven schrijft Paulus ook dat Lucas op dat moment bij hem was. Dus er was tussen de apostel Paulus en Lucas een band ontstaan. Hij was arts, maar hij is op zendingsreis met de apostel meegegaan. En als hij dan klaar is van de zendingsreis, is hij waarschijnlijk, heeft hij het verlangen gehad om alles wat hij heeft meegemaakt en gehoord, om dat op schrift te gaan stellen. Hij voelde zich innerlijk gedrongen en misschien is het de Heilige Geest wel die zijn hart heeft aangeraakt om alles wat er over de Heer Jezus in de ronde ging, om dat op te schrijven, stapje voor stapje. En misschien was het wel dat hij mensen als Theophilus had ontmoet, die allerlei vragen had. Is het waar dat? En hoe is dat eigenlijk gegaan? En hoe kan dat eigenlijk dat hij zich gedrongen voelde om antwoord te geven op die vragen? En Lucas is na zijn zendingsreis en misschien wel naar zijn afscheid van de apostel Paulus aan het schrijven gegaan. En niet zomaar, het begin van het Lucas-evangelie vertelt ook hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft allerlei mensen opgezocht die de Jezus hebben gekend, ooggetuigen van het eerste uur, om alles van ze te horen wie die was en wat de Jezus had gedaan. Mensen die met hem opgetrokken waren, de discipelen die toen nog leefden. Die de Jezus als opgestaan in Heer en Heiland gekend hebben. En Lucas heeft geluisterd. En het plaatje van de Jezus, de puzzelstukjes vielen steeds meer op zijn plaats. Hij heeft het getuigenis ingedronken, want dat ging over zijn heiland. De Jezus die hij lief had. Hij heeft aantekeningen gemaakt en heeft alles nauwkeurig onderzocht, zegt hij in het begin van het evangelie. De verhalen over de Jezus die in de kleine dorpjes in het land circuleerden. Hij is niet alleen op de berichten afgegaan, op de geruchten, maar hij heeft alles geverifieerd. Gekeken wat de feiten waren. En hij heeft het geordend. Het evangelie van Lucas is een van de evangelieën die ook het meest compleet is. Die ook heel veel over de kinderjaren van de Heer Jezus vertelt. En je proeft hoe uit zijn zorgvuldigheid, hoe belangrijk het voor hem is. De Jezus had de liefde van zijn hart en velen hebben een poging gedaan. Daar is hij niet negatief over. Maar hij zegt, ik heb alles nog eens nauw onderzocht en ik heb het nauwkeurig en geordend opgeschreven. Want die boodschap van de Heer Jezus is niet zomaar een verhaal. Dat berust op feiten. Hij heeft echt geleefd. En hij is daar geweest. Mensen hebben het gezien. Het zijn geen fabeltjes of mythen. Mensen hebben hem gezien. Ze hebben hem ontmoet. Er zijn bewijzen. En zo heeft hij met veel liefde en toewijding alles wat hij te weten kwam op schrift gesteld. En als je dat evangelie nou eens in één keer zou doorlezen, dat is best wel eens goed om te doen, dan zie je het oog van de arts aan de ene kant. En dan zie je ook een geweldige liefde voor de Heer Jezus aan de andere kant. En zo heeft hij een evangelie, een lange brief geschreven. Aan wie? Aan Theophilus. En dan, we weten niet precies waar Theophilus zich bevond. Misschien ook wel in Antiochië of misschien ook wel in Rome. Weten we niet precies. Maar op een dag krijgt Theophilus bericht. Komt iemand, een boodschapper, en die overhandigt hem een rol. Een zeldzaam kostbaar geschrift. En wanneer Theophilus de boekrol ontvouwt en ziet wat Lucas allemaal heeft geschreven over Jezus en hoe die ingaat op vragen die je bij hem moet leven, dat moet een heel kostbaar moment geweest zijn, denk ik. Dat je zomaar het evangelie in je handen krijgt. Wie ben ik? Dat ik dit mag ontvangen. Soms gebeurt dat nog wel eens, hè, dat mensen die een boek hebben geschreven, dat ze het eerste exemplaar aan een belangrijke persoon overhandigen. Ja, dat gebeurt hier eigenlijk ook. Lucas overhandigt aan Theophilus, aan hooggeachte Theophilus. Zomaar een brief. En deze aanspreekvorm die Lucas hier gebruikt, kratiste, hooggeacht, gebruikt hij nog twee keer in het boek Handelingen. Als Paulus voor Felix staat en later voor de stadhouder en voor Festus, dan spreekt hij hen op dezelfde manier aan. Hooggeacht ging waarschijnlijk over een hooggeplaatste persoon. Iemand die een belangrijke positie had in het Romeinse Rijk. Waarschijnlijk een ambtenaar. Theophilus. Bij het Rijk, Romeinse Rijk, werkzaam. En we weten eigenlijk niet of hij als christen gedoopt is. Daar verschillen de uitleggers over. Maar het zou zomaar kunnen dat Theophilus tot de kring van de godvrezenden behoorde. Het zijn mensen die belangstelling hebben gekregen voor het geloof van het Joodse volk. En die ook naar de synagogen zijn gegaan om meer van het volk Israël, van de geschriften van het Oude Verbond te horen. Misschien iemand uit deze kring. Die gehoord heeft over ene Jezus van Nazareth. Die de Messias was. Zijn belangstelling is gewekt en hij heeft de Heer Jezus leren kennen vanuit de getuigenis van de anderen. En vanuit die belangstelling, nou net zoals misschien ook wel Cornelius, wil hij meer weten van deze Jezus. Het is wel bijzonder dat in Lucas 1... ik meen in het derde vers staat dat, in het vierde vers, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In het Grieks staat daar het woordje waar ons woord catechisatie van af is geleid. Dus Lucas zegt eigenlijk tegen Theophilus, dit geschrift, het evangelie, is opdat je meer zekerheid hebt van al die catechisatielessen die je hebt gehad. Lucas wil Theophilus helpen om dieper inzicht te krijgen. Datgene wat misschien allemaal in zijn hoofd zat, dat het ook zal dalen naar zijn hart. Dat hij antwoord krijgt op de vragen die hij heeft. Want naar alle waarschijnlijkheid heeft Theophilus nog niet die stap gezet. om ook daadwerkelijk de Heer Jezus te gaan volgen. Hij heeft onderwijs ontvangen. Maar het is waarschijnlijk een man op een tweesprong. Hij heeft veel over Jezus gehoord, maar je dan die stap zetten, hè? En je ook daadwerkelijk aan hem toevertrouwen, dat doe je als mens niet zomaar. En waarschijnlijk zit Theophilus in dat dilemma. En daarom wil hij meer weten over de Heer Jezus en wat dat voor zijn leven dan ook betekent. Ik dacht, misschien is dat ook wel herkenbaar. Voor ons, voor u, voor jou. Misschien heb je zelf ook nog niet die beslissende stap gezet om de Heer Jezus te volgen. Morgen starten we met belijdeniscategorisatie. Misschien een goed moment om daar eens over na te denken, samen met anderen, wat het betekent om de Heer Jezus te gaan volgen. Maar misschien ben je al heel wat jaren lang een volgeling van de Heer Jezus. Dit seizoen hopen we en bidden we dat het samen lezen van dit evangelie ons verder zal helpen. Misschien om de eerste stap te zetten, of misschien ook om nog meer aan de Heer Jezus toegewijd te zijn. Dat er ook in dit nieuwe seizoen iets van groei, verdieping mag komen. Hernieuwde toewijding misschien. Ik weet niet hoe het in uw leven ervoor staat, wat u verlangt eigenlijk als we weer aan een nieuw seizoen beginnen. Verlang je naar om te groeien? Eindelijk een keer wat meer vaste spijs misschien. Nou, bid erom dat u dat ook gaat ontvangen, dat we u dat dan ook geven. Ook dan kun je in dit evangelie van Lucas ook heel veel vinden. Want Lucas staat heel open ook voor het koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest. Hij heeft heel veel inzichten daarin. Dat hopen we ook wel samen te ontdekken dit jaar. Maar het verlangen waarmee Lucas aan Theophilus schrijft, is toch echt wel dat Theophilus die stap gaat maken, dat hij een toegewijde volgeling wordt van de Heer Jezus. Daar in het Romeinse hof waar hij werkt, te midden misschien van heel veel mensen die niet geloven, dat hij daar als een volgeling van de Heer Jezus werkt. Een levende getuige. Gemeente, laten we zo dat seizoen wat we samen starten ook zien als een gelegenheid die God ons geeft om hem en onze heiland weer een beetje meer of opnieuw te leren kennen. Theophilus ontvangt een brief. Trouwens een mooie naam, Theophilus. Weet wat dat betekent? Vriend van God. Mooie naam eigenlijk. Eigenlijk dacht ik, zie je in die naam ook al iets van het evangelie oplichten, hè? Dat God mensen lief heeft. Mensen die van hem zijn afgeweken, heidenen van huis uit. Mensen die die liefde niet verdienen. Die wil God maken tot vrienden van hem. Door het evangelie van de Heer Jezus mogen vijanden tot vrienden worden. En ik dacht, eigenlijk is dat ook wel wat de Heer met het, ja, wat Lucas beoogt, maar wat de Heer ook met zijn woord, met deze brief beoogt, dat ook wij, door het lezen ervan, in aanraking komen met de Heer Jezus om zijn, ja, vrienden te worden. Vrienden van God, de gemeente hier in Gouda, de gemeente van de vrienden en vriendinnen van God. Theophilus, daar in die bank. Of Theophila, daar. Vul je eigen naam maar in. Ik zou zeggen, gemeente, lees dit evangelie maar heel persoonlijk. Het is een brief die God aan u geeft. En die we ook dit seizoen met hernieuwde aandacht gaan lezen. God wil ons erdoor tot vriend maken. Theophiloi. Vrienden van de Heere God. Vrienden van de Heere Jezus. Nou, zo ontvangt Theophilus een brief, geschreven door Lucas. Nou ja, geschreven door de Heilige Geest eigenlijk, moeten we zeggen. En waar gaat die brief over? Wil ik ook nog iets over zeggen. Waar is het om te doen? Nou, dat staat niet zozeer in Lucas' evangelie, maar daar moeten we voor naar Handelingen. Daarom hebben we dat er ook bij gelezen. Als Lucas zijn deel 2 schrijft van zijn brief, dan geeft hij daar in het begin aan wat eigenlijk de bedoeling was van de eerste brief. Mijn eerste brief, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat de Heer Jezus gedaan en onderwezen heeft. Dat is dus het hart. Het evangelie is het euangelion, het goede nieuws over wat de Heer Jezus heeft gedaan en over wat hij heeft gezegd. Als je Lucas gaat lezen, is de Heer Jezus dus de hoofdpersoon van dit boek. Als je hem beter wil leren kennen, dan moet je gaan lezen. Zijn daden en zijn onderwijs. En ik vind het zo mooi dat Lucas in Handelingen 1 zegt, gebruikt een bijzondere formulering. Hij zegt over alles wat Jezus begonnen is te doen. En dat is bijzonder. Niet over alles wat Jezus heeft gedaan in het verleden, maar wat hij begonnen is te doen en wat hij nog steeds doet. Achter dat woordje, daar zit de veronderstelling, de overtuiging dat de hoofdpersoon van het boek niet dood is, maar leeft. Dat Heer Jezus de levende Heer is. En het boek Handelingen is deel 2, maar daarna is de Heer Jezus verder gegaan. Vanuit de hemel, door zijn geest, regeert hij en werkt hij nog steeds in deze wereld. Het evangelie gaat niet over een dode persoon, maar over een levende Heer, wat hij begonnen heeft te doen. En Lucas zegt als het ware tegen Theophilus: Theophilus, als je nou dit evangelie gaat lezen, dan leer je de levende Heer beter kennen. Dan kom je in aanraking met de levende Heer zelf. En dat zal je leven beslissend veranderen. En daar zit dan Theophilus. Hij zit in zijn kamer, hij heeft een rol ontvangen en hij begint te lezen. Kolom na kolom, het hele evangelie door. De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus. Zijn wonderlijke geboorte in Bethlehem. God die mens wordt om ons te redden. Zie je het, Theophilus? Dat deed Jezus voor jou. En dan de prediking van Johannes, zijn doop en oproep tot bekering. En Theophilus hoort als het ware ook die oproep op hem. Bekeer je tot God met heel je hart. En dan leest hij over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. De prediking in Nazareth. Twee aangrijpende gebeurtenissen. Het is alsof Lucas zegt, Theophilus, zie je het? Jezus is echt de Zoon van God. En hij leest over de wonderen. Dat is de tekenen van Gods Koninkrijk. De wonderbare visvangst, de vermenigvuldiging van de broden en al die genezingen die de Jezus doet. En ondertussen zit Lucas op zijn knieën en bidt hij dat Theophilus het ook gaat zien. Heere, open het hart van Theophilus, dat hij door dit geschrift u beter leert kennen. En hij leest over de opwekking van de jongeling van Nain. Echt, Theophilus, het is waar. God is machtig. En dan die gelijkenis van de verloren zoon. Die vader, zie je dat, Theophilus? Hij staat op je te wachten. En hij wil je graag omarmen. En over de arme dwaas en de rijke jongeling. Theophilus, zie je het? Zorg dat je rijk bent in God. Rust niet voordat je de rijkdom van de Jezus hebt leren kennen. En dan komt hij bij het einde van het leven van de Heer Jezus. Ze gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En dan leest hij over het laatste avondmaal, de gebedsworsteling in Gethsemane. En dan ziet hij zijn heiland knielen. Dan bidt hij voor hem. En als Jezus gevangen wordt, dan is het alsof het Lucas tegen Theophilus zegt: zie je de liefde van Jezus? Ik voor jou. Dat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Theophilus slaat de laatste bladzij om. En leest over het wonder dat Jezus opstaat uit de dood. En dat hij teruggaat naar de hemel. En gemeente, het kan niet anders dat Theophilus dit ademloos moet hebben gelezen. Nu heeft hij voor het eerst het complete levensverhaal van de Heer Jezus. Hij was erover onderwezen. Hij had allerlei fragmenten, maar nu heeft hij het compleet. Zo had hij het nog nooit gehoord. En het is niet zonder vrucht gebleven. Daar zal ik zoiets over zeggen. Ik eindig. Gemeente, ik kom weer even terug bij ons. We hopen de komende tijd de verhalen uit dit evangelie te lezen. Samen te overdenken. De Bijbelkringen, de verkondiging. Laten we, zoals ik al zei, deze brief ook lezen als een persoonlijke brief. Die de Heere God aan ons geeft. Vul je eigen naam maar in. Heden wil ik bij jou in je huis zijn. Dit heb ik voor jou gedaan, Theophilus, Theophila. En weet u, het zal niet zonder vrucht blijven. Dat is onze diepste overtuiging. Waarom niet? Nou, twee dingen nog. Hoe is het met Theophilus gegaan? Hij is tot geloof gekomen, denk ik. Want het is heel bijzonder dat als Lucas zijn eerste brief aan hem schrijft, dan is het hooggeachte Theophilus. Kratiste Theophilus. Maar in het tweede boek is die aanspreektitel weg. En is meneer Theophilus gewoon Theophilus geworden. Wanneer de bezwaren die Theophilus had door het lezen van het evangelie zijn weggenomen, is hij christen geworden, vermoedelijk. En dan is het ook begrijpelijk. In de christelijke gemeente maakt het niet uit wat voor titel je hebt. Dan vallen rangen en standen weg. Dan ben je een broeder en zuster. Dan kennen mensen je bij je naam. Dan kent de Heere God je bij je naam. Dan ben je samen als broeders en zusters voor het aangezicht van de Heere God. Titels doen er daar niet toe. En dan heet hij gewoon Theophilus. Is een volgeling geworden. Wat Lucas zo had gebeden, ja, ik denk dat dat zijn uitwerking heeft gehad in zijn leven. Zijn bezwaarden zijn weggenomen. Of in ieder geval de bezwaarden om de stap te zetten. Om de Heer Jezus te gaan volgen. Zo was het trouwens ook gegaan bij die vader van Gregory Boyd. Die briefwisseling, die 30 brieven die ze elkaar hebben geschreven. Hebben het hart van de vader aangeraakt en hij is tot geloof gekomen. Het heeft al even geduurd. Het ging niet zonder slag of stoot. Maar we hoeven de moed nooit op te geven. Als het gaat om onze ouders. Als het gaat om onze kinderen. Want Gods geest weet mensen te bereiken. En die gaat daar tot op hoge leeftijd mee door. Er zal vrucht zijn. Op de prediking en het onderwijs. Dat heeft hij beloofd. En het tweede, het laatste, toch dit. Lucas schrijft een brief aan Theophilus. Het was voor Theophilus, denk ik, een hele eer om zo'n brief te ontvangen. Maar het betekende eigenlijk ook een verzoek. Theophilus, nu mag jij dit ontvangen. Maar als je het gelezen hebt, houd het niet voor jezelf. Geef het door. Lucas was als zendeling bezig. En heeft die brief aan Theophilus geschreven. Maar wij hebben het Lucas-evangelie ook in Gouda ontvangen. Theophilus heeft het niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het doorgegeven. Hij heeft het vermenigvuldigd. Het is de wereld ingegaan. Want het was zo bijzonder. Wat er over deze Jezus werd verteld. Iedereen die moet het weten. Dat is ook onze roeping. Wat we ontvangen. Laten we het niet voor onszelf houden. Maar waar het kan. En waar God openingen geeft. Iets delen van dat wonder. Dat wij door genade. Theophilussen. Theophiloi. Vrienden en vriendinnen van God mogen zijn. Dankzij die hoofdpersoon. Dankzij de Heer Jezus. Die weg naar Golgotha is gegaan. Die Jezus die zijn leven gaf. Die voor ons heeft gebeden. Dankzij hem. Mag ik, mag jij, mag u een Theophilus zijn. Laten wij God daarvoor prijzen. En lees het evangelie. Studeer erin. Want het is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Lees het. En lees zelf ook een brief. Amen.